804 Johan de Heer. We hebben een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. Ik noem u 804 Johan de Heer. Broeders en zusters, we komen twee soorten christenen tegen. En ze zijn hier ook vanmorgen aanwezig. Geestelijke christenen en vleeslijke christenen. Dat wil zeggen mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest, dat zijn geestelijke christenen. En mensen die zichzelf leiden. Die ondanks dat ze zich hebben overgegeven aan de Heer Jezus, toch het heft zelf in handen houden. We moeten toegeven dat een groot deel van de christenen een vleeselijk leven leidt. En dat is een verdrietige zaak. Dat merk je ook. Ook in een gemeente. Het begint soms geestelijk als men tot bekering is gekomen. En dan eindigt het vleeselijk. Daarom rijst de vraag. Is Gods plan wel praktisch? Is het wel haalbaar? En is het wel uitvoerbaar? En dan moet ik u zeggen, elke eis die God in zijn woord aan de mens stelt, is uitvoerbaar. De Heer God vraagt nooit het onmogelijke van de mens. Bovendien, God zorgt er zelf voor dat een geestelijk leven in iedere christen tot openbaring kan komen. In Johannes 10, vers 10b, daar zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat ze leven zullen hebben en overvloed. En in de Colossenzenbrief, daar schrijft de apostel Paulus in Colossenzen 2, vers 9, want in hem woont alle volheid der Godheid lichamelijk en gij hebt die volheid verkregen in hem. Dat is het volle evangelie. Johannes de Doper heeft in twee wonderschone zinnen het volle licht op de Heer Jezus geworpen. Toen hij zei in Johannes 1 vers 29 en hij wees op de Heer Jezus, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En in Johannes 1 vers 33 daar getuigt hij van de Heer Jezus. Hij die mij gezonden heeft om te dopen in water, want zo staat het er. Deze is het die in de Heilige Geest doopt. Dus ook vanmorgen wil ik bevestigen, en ik heb dat nog pas in de Bijbellezing gezegd. Het is niet de Heilige Geest die doopt, dat zijn denk ik een heleboel mensen. Maar het is de Heer Jezus die je door de Geest doopt. Het werk van de Heer Jezus is dus tweeledig. Ten eerste om onze zonde weg te dragen. En dat is gebeurd. En ons van de zonde macht het te verlossen. Zie het Lam Gods. En ten tweede om daarna elke christen in een even nauw verband met de Heilige Geest te brengen als met zichzelf. Is dat niet heerlijk? Maar dat tweede wordt meestal niet verstaan. De zondevergeving kennen we. Maar dat de Heer Jezus ons in zo'n nauw verband wil brengen met de Heilige Geest als met zichzelf, dat wordt dikwijls niet beleefd. En daarom is er meermalen een vleeselijk leven wat tot openbaring komt. En toen de Heer Jezus hier rondwandelde, versterkte hij ook de verklaring van Johannes de Doper. Door die twee uitnodigingen die wij met elkaar hebben gelezen in Johannes 4 en Johannes 7. En hij richt dat tot ieder mens. En hij nodigt de mens uit om te drinken. Wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen, zal geen dorst hebben tot in de eeuwigheid. Maar het zal in hem worden, het zal in hem zijn tot een fontein dat springt ten eeuwige leven. Indien iemand dorst heeft, Johannes 7, hij komen tot mij, hoor je die uitnodiging, en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De Heer Jezus belooft hier een gave. Een gave aan de mens die hem zou aannemen als de behouder. En deze gave zou eerst hem of haar zelf volkomen bevredigen. Geen dorst meer. Maar die gave is zo overvloedig, zo zegt de Heer, dat men genoeg heeft om door te geven aan de anderen. Een gave die dus van een vat een bron maakt en van een bron een kanaal, waardoor stromen van levend water vloeien. Bent u zo'n kanaal? U hoeft dat niet tegen mij te zeggen. Maar vraagt u en vraag jij het je nou eens zelf af. Ben ik zo'n kanaal waar Gods genade doorheen stroomt? De Heilige Geest is dus een gave. Een gave van de Heer Jezus Christus aan iedere gelovige. Wat in Johannes 7, vers 39 staat, is zeer duidelijk. Want hij zegt, dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof zouden komen, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet toen de Heer Jezus het uitsprak, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat wil zeggen, de geest was nog niet uitgestort. Er vallen ons drie dingen op. De gave van stromend water is dus de Heilige Geest. En die wordt gegeven, luister goed, aan een ieder die gelooft. Dus niet aan een klein groepje met een belevenis, maar aan een ieder die gelooft. En die geest zou worden uitgedeeld, ten derde, wanneer Jezus verheerlijkt was. Zijn werk als het Lam van God, als de zondedrager, moest eerst gebeuren. Hij moest eerst naar Golgotha om voor ons te lijden en te sterven. Hij moest eerst opstaan van tussen de doden uit. En als de Heer Jezus afscheid neemt van zijn discipelen, dan spreekt hij met hen vlak voor Golgotha over deze wonderlijke gaven. U moet dat thuis eens lezen. Ik vind dat prachtige hoofdstukken. Johannes 14 tot Johannes 16. En dan spreekt de Heer Jezus over de Heilige Geest. En dan zegt hij over de Heilige Geest, als die komt, dan zal hij de mens overtuigen. Dan zal hij je leren. Dan zal hij je leiden. Hij zal je de toekomst verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Daarom als de gemeente bij elkaar komt, dan gaat het niet in eerste plaats om de geest te verheerlijken. Maar de geest is aan ons gegeven, opdat Jezus verheerlijkt wordt in ons leven en in het leven van de gemeente. Hij noemt de Heilige Geest een andere trooster. Die tot in eeuwigheid, hoort u het, die tot in eeuwigheid in ons woont. Wel, we weten dat na de opstanding, na de verheerlijking, na de hemelvaart, de Heer Jezus deze beloften heeft vervuld. Op die eerste Pinksterdag, toen die 120 mensen gedoopt werden door de doper, de Heer Jezus, met de Heilige Geest. Vanaf die dag heeft een ieder die door het geloof in organische en levende gemeenschap met de Heer verbonden werd, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus iedere gelovige bezit de Heilige Geest. Petrus getuigt daarvan later. Als hij de samenkomst mocht beleven in het huis van Cornelius. En hij brengt daar verslag van uit in Jeruzalem. Dan getuigt hij in Handelingen 11 vers 15. En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen. Evenals in het begin op ons. Zou ik daarom het water kunnen weren om hen te dopen? Toen ze de Heilige Geest ontvangen hadden, werden ook deze mensen op hun getuigenis gedoopt. Op hetzelfde ogenblik dat iemand de zondedrager, de Heer Jezus, als zijn verlosser aanneemt, is hij in de geest en de geest is in hem. Er is geen twijfel mogelijk. Het is onmogelijk om de zoon aan te nemen en de geest te weigeren. In Romeinen 8 vers 9 daar staat, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Door de zoon heeft de zondaar het leven. En door de geest heeft de gelovige het overvloedig leven. Door de zoon verlaat de zondaar het rijk van de Satan. En door de geest worden gelovigen geleid in de volheid van het rijk van God. O lieve mensen, broeders en zusters, het is Gods bedoeling dat iedere christen een diep, een rijk, toenemend geestelijk leven leiden zal. Is dat het geval bij ons? Het beangst me wel eens, omdat alles zo gladjes gaat. ook hier in de gemeente. Beangst me wel eens dat we ons niet openstellen voor het werk van de Geest. De Heilige Geest is aan ons gegeven en woont in ons. En hij wil dat op drieërlei wijze verwezenlijken. In de eerste plaats, door het woord openbaart de Geest de volheid die in Christus te verkrijgen is. Dus geest en woord werken altijd samen. Ten tweede, het is ook de Geest die in ons hart de begeerte opwekt naar deze volheid. En ten derde, daarna treedt de Geest op als het kanaal waarlangs deze volheid uit Christus tot ons komt. Wat een heerlijke gave, de Heilige Geest. Moet eens opletten, Romeinen 7, En Romeinen 8 laat ons het beeld zien van de geestelijke christen. In Romeinen 7, daar lees je in de eerste 10 versen, prachtige bijbelstudie, dat is na te gaan, het woordje ik, 25 maal. 25 maal staat het woordje ik. Terwijl de Heilige Geest geen enkele maal genoemd wordt. Dat is de vleeselijke christen. In Romeinen 8 wordt het woordje ik 2 maal gebruikt. Waar het dan ook nodig is. En de Heilige Geest staat 16 maal vermeld, 2 maal 8. Een wonderbare zaak. Hierin zien we duidelijk dat als we echt de volheid willen beleven, want daar spreekt Romeinen 8 van, dit alleen eigenlijk kan als we ons leven laten leiden door de Heilige Geest. Het is Gods wil dat we uit de volheid leven. De volheid des geestes. God wil dit niet alleen, maar hij gebiedt het ook zijn kinderen. Ik zal een bekende tekst voor u citeren. U kent die tekst ongetwijfeld allemaal, tenminste de meeste van u. In Efeze 5 vers 18, daar staat: bedrink je niet aan wijn, waarin bandeloosheid is. Je mag wel een glas wijn drinken, maar bedrink je niet aan wijn. Daarin zit bandeloosheid. Maar word vervuld met de Geest. Dat staat gebiedende wijs. De Geest woont in u, woont in jou. Maar dat is niet voldoende. Geef de Geest de volle beschikking over je geest, over je ziel en over je lichaam. Dat wil God. En dan gaat er wat gebeuren. Dan springt het eruit. Krachtens uw wedergeboorte heeft de Geest hier recht op. Want je bent niet meer van jezelf. Je bent gekocht en betaald. Oh, ik wil het benadrukken vanmorgen. Dat is niet het voorrecht voor enkelen. Nee. Maar die volheid beleven is een recht voor allen. Het is een gave van God. Versmaat dat geboorterecht niet. Zoals Esau het versmaadde en het verkwanselde voor een schotel linzen. En die schotel linzen kan van alles zijn in uw leven en in jouw leven. Word vervuld met de Geest. Dat is een levensbehoefte voor iedere christenen. Op de eerste Pinksterdag werden die 120 gelovigen met de Geest vervuld. Daar waren maar 12 apostelen bij. 12 apostelen. De anderen waren mannen en vrouwen. Sommigen waren vrouwen. Die gingen weer naar huis. Ze gingen weer de was doen, koken, voor het gezin zorgen enzovoorts. Maar ze waren vervuld met de Geest. En de mannen keerden terug naar het land, naar de winkel of naar de werkplaats. Maar ik twijfel er niet aan dat de stroom van levend water van hun leven overvloeide naar anderen. En dat is ook gebeurd. O, laat de geest zijn werk doen in u en in jouw leven. Stel je hart, stel je leven open voor het werk van de geest. Word vervuld met de geest. Bedrink je niet aan wijn, staat in dat tekstwoord. Ongetwijfeld zullen de meesten nu vanmorgen zeggen, overdag wel allemaal, nou, dat doe ik niet. Ik ben geen dronkaard. Heerlijk als u gehoorzaam bent aan dit gebod. Maar waarom dan niet aan het andere? Veronderstel dat uw voorganger, een van de ouderlingen of een van de leden van de gemeente. Even wachten, want dan zet u uw aandacht er niet bij. Ik geloof dat iemand niet goed wordt. We gaan even terug, broeders en zusters, naar het behandelde. Bedrink je niet aan wijn, maar word vervuld met de geest. Het is heerlijk als we gehoorzaam zijn aan dit gebod. Ik zei zo net, veronderstel dat uw voorganger of een van de oudsten of een van de diakenen op straat zag lopen beschonken. Of misschien beschonken de kerkdienst zou bezoeken. Zouden we dan geen maatregelen nemen? Natuurlijk. Maar als men nooit vervuld is met de Heilige Geest, wat doen we daar dan aan? Wat doen we daar dan aan? Is het ene gebod niet even bindend als het andere? En onteren we God niet evenzeer door dronken te zijn als christen, maar ook om door zijn geest niet toe te laten in ons gehele huis, in ons gehele leven? Ook daar onteren we God mee. De grootste zonde voor de ongelovigen is het leven in Christus af te wijzen. En de grootste zonde voor de gelovigen is om het overvloedig leven door de geest af te wijzen. De volheid van de geest, dat is geen zaak van keuze. Ze is verplichtend, wordt vervuld met de Heilige Geest. En ze werden allen vervuld met de geest. De apostelen waren 3 jaar met Christus. Maar ze werden pas op Pinksterdag vervuld met de geest. Dat was een crisis. Maar dan lezen we in de handelingen dat ze meermalen werden vervuld. Totdat we van Stefanus en van Paulus leven, dat ze vol waren van de Heilige Geest. Dat is een toestand. Maar er was een oneindige volheid waaruit ze mochten en waaruit ook wij mogen putten. En die volheid, dat is de Christus. Zo was er een voortdurende invloeiing. En dat is de doorwerking. Dus de crisis, een toestand, maar ook de doorwerking. Opdat het doorwerkt, doorvloeit naar anderen. Het tijdstip waarop wij dat voor het eerst ervaren, dat mogen we weten. Dat was toen we tot de Heer Jezus gingen om bij hem te drinken. Want drinken wil zeggen geloven. Als je dorst hebt, dan mag je drinken. Als je iemand is zonder Christus, dan mag hij of zij zomaar komen om te drinken bij Jezus. Je mag zomaar in het geloof je hand uitstrekken naar hem. Maar deze vervulling moet zich telkens herhalen. Telkens opnieuw, iedere dag opnieuw, mogen we drinken. Zodat we vervuld blijven. En steeds meer ontvangen van de volheid Gods. Het geheim van een geestelijk christen is gevuld te zijn en te blijven. broeders en zusters. En de voorwaarde om deze volheid te beleven, wat is dat? Reiniging. Reiniging. Want vervulling vereist reiniging en ontlediging. Als er vuile dingen in u en in jouw leven zijn die je vasthoudt, dan kan je nooit vervuld worden met de Heilige Geest. In de Efezebrief, daar staat in Efeze 4, vers 30, bedroef de Heilige Geest Gods niet, waarmede gij verzegeld zijt tot de dag der belofte. Het bedroeven wil zeggen dat we iemand pijn aan doen. We doen de Heilige Geest pijn aan. Hem die ons lief heeft, doen we pijn aan, omdat we dingen vasthouden in ons leven die niet naar de wil van de Heer zijn. Omdat we niet gehoorzaam zijn en ingaan op het woord van God. Hoe kunnen we nu weten dat we de Heilige Geest bedroeven? Dat kunnen we weten door de naam van de Heilige Geest. De naam van zijn Heilige Geest verklaart zijn wezen. En nu ga ik verschillende kenmerken noemen van de Heilige Geest. Namen. En ik weet wel, dat gaan we niet allemaal opzoeken. Dan bestelt u dat bandje maar om dat nog eens te beluisteren. In de eerste plaats wordt de Heilige Geest genoemd in Johannes 14, vers 17. De Geest der waarheid. De Heilige Geest is de Geest der waarheid. Als u, als jij, als kind van God, als ik als kind van God, in de leugen leeft en heel gemakkelijk liegt, let u, dan bedroeft u de Heilige Geest. Als je ook praktisch in de leugen leeft, dan bedroef je de Heilige Geest. In de tweede plaats, in 2 Korinthe 4, vers 13, daar wordt de Heilige Geest genoemd de Geest des geloofs. Daarom bedroeven we de Heilige Geest als we als een ongelovige leven. Als we God wantrouwen. Als we altijd maar bezorgd zijn. Als we altijd angstig zijn. Als we telkens maar twijfelen aan het woord wat Hij ons geeft. Twijfelt u aan uw behoud? Hebt u zorgen over uw zaken, over uw kinderen, over de dingen rondom je heen en kan je dat niet overgeven? Dan bedroef je de Geest en hij kan je niet vervullen. Het is ook de Geest der genade, zo staat er in Hebreeën 10 vers 29. Daarom alles wat bitter is en onvriendelijk en ondankbaar en kwaadaardig en onverzoenlijk, dat bedroeft hem. Is er iemand waarmee u het nog niet in orde gemaakt heeft? Wilt u hem of haar niet vergeven? Is er bitterheid in uw hart? O, vraag dan niet om vervulling met de Geest, terwijl u zich niet laat reinigen. Het is ook de Geest der heiliging. Romeinen 1 vers 4. Dus al het onreine, dat bedroeft hem. Denk je altijd aan onreine dingen? Lees je onreine boeken of onreine lectuur? Onreine tijdschriften? Luister je naar onreine muziek, dan bedroef je de Heilige Geest. In 2 Timotheus 1 vers 7, daar staat, het is ook de geest van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Andere vertaling zegt tucht. Daarom zullen onze zwakheid en onze onvruchtbaarheid en onze slordigheid en gebrek aan zelfbeheersing hem bedroeven. Er wonen duizenden mensen om u heen die nog niet gered zijn. Mogelijk zijn het uw familieleden, uw collega's en ze zijn nog niet gewonnen. Is het misschien daarom, ik weet het niet, Is het misschien daarom dat er kanalen verstopt zijn, waardoor zijn kracht moet doorvloeien naar die anderen? Het is ook de geest der wijsheid. Efeze 1, vers 7. Daarom onze eigen hoogmoed, onze eigen kennis, onze bekwaamheid, jezelf handhaven, het bedroeft hen. Het is ook de geest des gebeds. Daarom uw gebedloosheid en uw makkelijk wegblijven van de bidstonden. Bedroeft hen. Ook als u in uw persoonlijk gebed verslapt, het bedroeft hen. Het is ook de geest des levens. In Romeinen 8, vers 2 staat dat. Daarom bedroeft u hem. Met alles wat maar ruikt naar lauwheid, naar onverschilligheid, naar doodsheid en naar dorheid. Verkies u de gezelligheid boven het huis van het gebed. Broeders en zusters, o, dit bedroeft de Heer, dit bedroeft de Heilige Geest. Want hij is ook de geest der heerlijkheid. In 1 Petrus 4 vers 14 staat dat. Hij wil in ons bewerken dat de heerlijkheid van Christus tot openbaar komt. O, Gods geest zoekt geen gouden vaten om te vullen. Maar Gods geest zoekt ook vanmorgen lege, gereinigde vaten. Als we bewust toegeven aan de zonde, dan leven we voort met een bedroefde Heilige Geest. Wilt u het geestelijk leven beleven? Wilt u vervuld zijn? Wilt u vervuld blijven? Luister, en dan ga ik mee eindigen. Daar is reiniging voor iedereen. Voor iedereen. En de weg tot reiniging voor de zondaar, en de weg tot reiniging voor het kind van God is altijd het bloed van Jezus. In 1 Johannes 1 vers 7 daar staat: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. O, laat u reinigen, mijn broeder en zuster. Als u niet vervuld bent met de Heilige Geest, laat u reinigen door het kostbaar, dierbaar bloed van Christus. Heb je dorst? Wil je een fontein worden? Laat je kannetje maar achter bij de put zoals die vrouw dat deed. En kom tot hem, tot die reinigende vloed. Laat je reinigen, dat is het eerste wat nodig is. Wat is nou de wijze van reiniging? Het middel tot reiniging hebben we gehoord, het bloed van Christus. De wijze van reiniging is de bedroefde Heilige Geest zal onszelf vanmorgen, als we ons willen laten reinigen, zal onszelf zeggen, zal onszelf aanwijzen wat hem bedroeft. En dan wijst hij op die tekst in 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. O, laat je reinigen. En laat de geest je aanwijzen wat hem bedroeft. Hoort u het? We moeten het bij namen noemen. Dat wat toch tussen u en de Heer, tussen jou en de Heer in staat. Noem het bij namen. O, de duivel wil het niet. Maar noem die zonde bij namen. En lever het uit. Laat je reinigen met het kostbaar dierbaar bloed. En de maat van reiniging. Het moet een reiniging zijn van alle bezoedelingen des vleeses en des geestes. Dat staat in 2 Korinthe 7 vers 1. Dat betekent, hou nou eens niets achter vanmorgen. Helemaal niets. Zolang je met een bedroefde geest blijft voortleven, kan je niet vervuld worden. Lever alles uit. Eerst reiniging. dan vervulling. Lege vaten, aardevaten, zoek de meester. Ook vanmorgen, hier in deze kring. Zullen we naar de Heer toe gaan? En zeg nou tegen hem wat u nu moet uitleveren. Beleid het. Laat je reinigen. Het bloed van Jezus heeft nog dezelfde kracht. Amen. We zijn stil voor Gods aangezicht.